Aloha, je luistert naar SAP, de strategische adempauze voor leiders. Een tropische verrassing vol inspiratie, humor en praktische tips over leiderschap, communicatie en organisatieontwikkeling. Met een vleugje biologie en boeddhisme. Mijn naam is Anouk Brak, hier is jouw Sappie. Ik praat vandaag met Jan Bloem. Hij is expert in portfolio management en programmamanagement. Wat is dat eigenlijk? Het is een manier om de bedoeling van je organisatie handen en voeten te geven. Om vanuit rust en overzicht te prioriteren. Want je kunt niet alles tegelijk doen. En soms spelen er wel heel veel projecten en programma's. Dus hoe hou je overzicht? Hoe kies je? We praten ook over de soft skills, het leiderschap en de communicatie die belangrijk zijn als je bezig bent met portfolio management. En op welke niveaus van de organisatie mensen eigenlijk werken die daarmee bezig zijn. Jan vertelt ook nog over mislukkingen waar hij wat van geleerd heeft. En hij geeft tips voor als je er zelf mee aan de slag wil. En we hebben het nog even over wat je hebt aan leadership embodiment en centreren. Als je portfolio management aan het doen bent. En dat het je helpt bij rust en overzicht creëren. En de juiste keuzes maken. Laten we gaan luisteren. Nou Jan, van harte welkom. Leuk dat je met me wilt praten.
Dankjewel Anouk. Fijn dat ik erbij mag zijn vandaag in je podcast.
Deze podcast gaat over leiderschap, maar ook allerlei onderwerpen die daaraan gelinkt zijn. Aan hoe draai je je organisatie op een goede manier. Aan hoe je samen kan doen wat ertoe doet eigenlijk. En daarom heb ik jou ook gevraagd om te gast te zijn. Je expertise is portfolio management en ook daarbinnen programma management en... Dat is een vak apart en misschien voor mensen die eigenlijk denken wat programma's hebben ze misschien wel eens van gehoord en projecten natuurlijk al helemaal, maar die denken wat is portfolio management eigenlijk? Misschien kunnen we daar eens mee beginnen. Kun je daar wat over vertellen?
Wat is portfolio management? Ja, dat is een mooie vraag om mee te beginnen. En als expert dan schiet je gelijk de inhoud in. Maar het gaat eigenlijk om dat je met portfolio management rust en ruimte creëert en overzicht. En daardoor ontstaat er meer tijd en meer focus en krijg je gewoon mooiere dingen in je organisatie. Dat houdt het in.
Oké. Okay. En wat zit er dan in zo'n portfolio?
Wij noemen dat projectportfolio management. Dus er zitten allemaal projecten in die portfolio. Ik vind het woord project is een beetje outdated, lijkt het soms wel. Hè? Want we hebben het tegenwoordig ook over agile en dingen op een andere manier doen. Mm-hmm. Dus dat hoort er wat mij betreft ook bij. Het hoeft niet alleen maar over projecten. Het gaat over eigenlijk alle andere initiatieven in de organisatie. En soms zijn die klein, soms zijn die groot. Sommige kleine worden groot. Hè? Dus dat is ook vaak het ingewikkelde. Mm-hmm. En het gaat over het omgaan met werkdruk. Vaak als ik ergens kom, dan is er spanning omdat er heel veel loopt en alles moet vandaag af. En er is de baan van de dag. En hoe gaan we daar nou keuzes in maken?
Oké, hoe krijg je iets?
Daar is het een hulpmiddel voor.
Om prioriteiten te stellen, omdat het gewoon niet allemaal tegelijk kan.
Precies.
Oh ja, nou dat klinkt al heel hoopgevend. Ik denk inderdaad, veel organisaties waar ik kom, is de werkdruk heel hoog en dan wil die weer dat en dan krijg je van die weer de opdracht om dat te doen en in één keer komt dat nog van links. Ja. En dan, hoe hou je het overzicht en dat je niet overal maar 0,5% van je tijd aan kan besteden. Oké, dus daar help je dan ook bij als mensen daar meer mee aan de slag willen. Dan, als je ergens nieuw binnenkomt, hè? Van Jan, we hebben hulp nodig, het is hier een beetje een puinhoop geworden. En wat doe je dan eerst?
Nou, vaak hebben mensen wel een bepaalde vraag. Van, kun je helpen bij het prioriteren van projecten? Maar ik ga altijd toch eerst luisteren, wat is nou precies het probleem? Waar loop je tegenaan? Hè? Waarom stel je deze vraag? En waar heb je dan precies last van? En wie heeft er last van? Want jij kan het wel willen, maar... En is dat dan, is het een individueel vraagstuk? Of is het iets van de afdeling? Of is het iets wat organisatie breed speelt? Want dat zegt iets over hoe je het dan aan moet pakken. Want jij kunt dan wel het lijstje maken voor je afdeling. Maar als de rest van de organisatie nog steeds doorgaat op de manier waarop ze het altijd deden, dan los je niet heel veel op waarschijnlijk.
Ja. Als er nou een team ergens in de organisatie met veranderingen bezig zijn die eigenlijk alleen voor hun eigen team gelden, valt het dan ook nog onder portfolio management? Of kan dat, is dat dan niet nodig?
Nou, dan heb je natuurlijk een afdelingsportfolio. Of
Oh ja,
anders.
dus dat heb je op
Ja, dat
verschillende
kan.
levels in de organisatie kun je
Ja.
zo'n portfolio hebben. Ja, en hoe houden mensen dat dan meestal bij? Gaat dat nog met Excel of zijn daar allerlei fancy software voor ontwikkeld?
Er is best wel veel fancy software voor, maar het is vooral wat ik zie, heel veel Excel, Excel, Excel.
En wat vind
En
jij daarvan?
het nadeel van Excel is dat je moeilijk kunt delen. Dus dat je moeilijk kunt samenwerken in het overzicht. Dus en daardoor loop je er tegenaan dat het ook lastig bij te houden is. En dat het moeilijk is om het transparant te krijgen. Er zijn natuurlijk allerlei hulpmiddelen, bijvoorbeeld één keer in de week je Excel publiceren op een portal. Maar als je dan de Excel publiceert op de portal, gaan mensen daarin veranderen. En je hebt ook je eigen Excel, hè, waar je het overzicht in bijhoudt. En hoe ga je die dan weer synken? Dat
Ja,
soort hele praktische vraagstukken
daar
kom
lopen
je dan weer
mensen nog
tegen.
tegenaan.
Ja.
Ja. En ben je fan van één methode, van als je kijkt naar de softwarekant ervan?
Er zijn een paar programma's waar ik wel regelmatig mee in aanraking ben gekomen bij klanten in organisaties. Ik weet niet, ik denk, ja, ik kan wel een paar namen noemen, maar dat heeft niet zo heel veel. Want het ene is wat meer gericht op het bijhouden van het projectenlijstje. De ander is wat meer gericht op de workload van de mensen die eraan werken. Dus dat zijn verschillende invalshoeken. En een van de tools die ik veel tegenkom is het tool Topdesk. Dat wordt aan de IT-kant in IT-beheer wordt dat heel veel bijgehouden. Daar worden ook vaak portfolio's in bijgehouden. Maar ja, dat is eigenlijk een tool wat niet gericht is op het bijhouden van projectportfolio's, maar meer op het bijhouden van allerlei issues en dingen die in een beheerorganisatie spelen.
Ja.
Dus wat je dan ziet, is dat ze buiten dat tool ook nog een keer een soort Excel maken om allerlei data daar weer aan toe te voegen. En dat die Excel dan weer gebruiken om te communiceren met het managementteam of met de managers die in de directie die over al die projecten gaan. En dat maakt weer dat je eigenlijk weer twee lijsten hebt die weer moet gaan afstemmen. Dat is lastig.
Ja. Dus de
Dus dat
heilige
soort gedoe
graal
kom je
op
dan.
portfolio management, die heb jij nog niet ontdekt?
Nee, maar die is ook voor iedereen. En weet je, het moeilijke is dat mensen. Vaak hebben mensen al een soort van tool, hebben ze in huis. En daar stap je niet zomaar van af. Dus
Ja, dat is ook
het
zo.
lijkt dat je een tool inrichten, daar ben je echt een paar maanden mee bezig. En je kan ook niet het ene doen we even het andere tool. Want dat maakt het lastig ook om. Je kunt niet even snel switchen van tool naar tool. Want ik zeg, het werkt als een aantal mensen er goed in kunnen werken. Dat betekent dat je het met elkaar moet gaan leren.
Ja.
En die tools, ja, dat duurt een paar maanden voordat je daar wegwijs in bent, voordat je weet hoe het werkt. Stel jezelf maar eens voor, stel je dat je nu voor de allereerste keer in Excel of in Word zou moeten werken.
Ja,
Je hebt geen idee wat je overkomt.
nee, dat
Nou,
is behoorlijk intens, denk ik.
dat is een heel intensief traject.
Ja.
Dus dat maakt het ook lastig om met goede tools te werken. Maar er zijn hele goede tools.
Oké. Nou, dat is even de hele praktische kant en daar was ik nieuwsgierig naar. Maar laten we even uitzoomen naar het nut van portfolio management, waar het belangrijk voor is. Dus als ik het goed heb onthouden, zei je van het gaat eigenlijk over alle veranderinitiatieven in een organisatie om daar overzicht over te hebben en ook te kunnen prioriteren. Dat klopt?
Yes, ja,
Yes.
zeker. Alle.
Score. Oké. En wat zijn nou. Hoe zeg je dat? Wat is belangrijk volgens jou, want je hebt daar al heel veel ervaring mee, als je daarmee werkt, als je probeert dat te doen voor een organisatie? Waar moet je dan op letten of wat moet je vooral niet doen?
Nou, als je bedenkt dat je het vooral doet om wat meer rust te krijgen en de goede keuzes te maken, dan begint het eigenlijk met heel scherp definiëren van wat valt er nou in de portfolio en wat niet. En wat is dan precies een veranderinitiatief en welke willen we in het portfolio volgen en welke misschien nog even niet. He, dus ik kan zeggen, we doen al, bijvoorbeeld alleen de organisatiebrede initiatief in het portfolio volgen. Maar alle initiatieven die alleen maar binnen een bepaalde afdeling spelen, nou, die doet die afdeling maar in zijn of haar portfolio. Dat is een keuze die je maken kunt. Je moet ook opletten dat de lijst niet heel erg lang wordt, want dan wordt die moeilijk te besturen. Ik noem het bewust even een lijst. Maar het gaat er eigenlijk om dat je de workload en de prioriteiten, dat je die met elkaar goed kunt vasthouden en besluiten en communiceren.
Ja.
En dan ben je het met elkaar het managen. Hè? Dus het is niet, portfolio management is niet het doel, het is een middel om dingen voor elkaar te krijgen.
Ja.
En daar moet het bij helpen. Dus dat betekent dat je, ik streef zelf naar een zo beperkt mogelijk portfolio. Dus alles wat er af kan. En vaak staan er dingen op die er eigenlijk niet in horen. Zoals kleine wijzigingen in een IT-afdeling zijn er vaak dingen. En het lastige is om dingen van de lijst af te halen. Want mensen denken dan, ja oké, maar als we hem van deze lijst afhalen, hoe gaan we het dan managen?
Hè? Ja. Nou, dus de neiging is om, gaat. Ja.
De neiging is om alles er maar op te zetten, want dan hebben we het in de gaten. Hè? Dan kunnen we het monitoren.
Dus dat geeft eerder aan dat er ergens anders ook nog wat te winnen is aan overzicht en misschien wel afspraken over wie waarover gaat.
Precies.
Dat het niet allemaal op die portfoliolijst hoeft te komen.
Ja, en je moet denk ik, portfolio management is iets wat ik heb laatst ook al de metafoor gebruikt van een stad. Daar heb je allerlei wegen in lopen. En daar gaat heel veel verkeer over die wegen. He, dus en die wegen zijn er ook om de mensen te helpen, van mensen en auto's en andere dingen, te helpen om van A naar B te komen. Van waar naar waar ze gaan, daar is het wegennet niet zo mee bezig, maar wel heb je natuurlijk een aantal regels van hoe zorgen dat we geen files krijgen, hoe zorgen dat we geen botsingen krijgen. Nou, dat is eigenlijk ook wat portfolio management een beetje doet. Hoe zorg je dat je geen files krijgt in de projecten? Hoe zorg je dat dingen afkomen als ook wordt verwacht dat ze af zijn? Hoe zorg je dat ze niet met elkaar gaan conflicteren, omdat ze dezelfde resources nodig hebben, omdat ze dezelfde systemen toevallig aan het veranderen zijn, of die dingen. Dus zo zou je portfolio management ook een beetje kunnen zien. En het grappige is wel dat heel veel mensen waarmee ik dan werk, die schieten, als je het hebt over het besturen en over het zorgen voor die dingen die ik net benoemde, die gaan heel snel naar de inhoud. Van, hè? Dus die gaan meer over van, ja, maar waarom gaan ze dan van A naar B? En wat doen ze dan in A, wat doen ze dan in B? En wat doen ze dan? Terwijl eigenlijk gaat portfolio management gaat daar niet over. Want die gaat alleen maar over hoe zorgen we dat het wegennet, dat iedereen van zijn A naar zijn B kan komen.
Mm-hmm.
Maar voor de portfolio mensen is dat niet zo interessant. Hè, dus dat is wel, dat vind ik altijd wel leuk om dat bij de kop te pakken. En dat geeft, als je dat lukt met mensen, en de mensen gaan dat snappen, dat je de inhoud in de projecten laat en de portfoliobesturing in de portfoliobesturing, dat geeft al enorm veel rust.
Mm-hmm. Oké, okay.
Ja.
Dus er zijn vaak andere mensen, of in ieder geval andere rollen, die houden zich bezig met de inhoud. Want ja, daar is het natuurlijk ook voor bedoeld. Maar als je de manager bent, dan kijk je meer naar welke wegen hebben onhoud nodig. Waar stroomt het niet goed door? Waar zijn conflicten?
Precies.
Hoe kan ik het en soms nog beter?
En soms moet je ook wel even naar de inhoud kunnen gaan, alleen niet te veel.
Ja, dus het helpt wel om de inhoud te snappen, maar je hoeft
je moet wel de inhoud een beetje snappen.
Ja. Nou ja. Ik vind het mooi dat je steeds noemt dat het eigenlijk gaat om rust en ruimte te creëren. Want dat helpt dan ook, denk ik, om het grotere plaatje in beeld te houden. En niet
precies
te verzanden in, nou, welke tool? Of hoe kunnen we het nog met nog een tapje extra in die Excel? En dan wordt het zo generd dat je daarin een soort middenweg moet zien te vinden, stel ik me voor.
Ja, en dat precies. En dat gaat ook niet om de juistheid van het lijstje. Wat een van de eerste dingen waar ik ook altijd mee begin, is het, dus en het gaat over definitie, maar de andere is het klassificeren van project of verandering. Dus dan is het van, wat voor soort verandering is het nou eigenlijk? En wat voor uitvoering en wat voor sturing die behoeft? Bijvoorbeeld doen we het op de ouderwetse manier als een project, of doen we het op de agile manier? Of is het een combi van die? Dat zou iets kunnen zijn.
Dat is een,
dus net als in het
indelingscriterium.
Heb je het hier over een bus of een auto of een fietser? Want de fietser heeft een ander pad dan een auto. Hè? Dus en zo heb je die. En het beetje zoeken naar de handige indelingscriteria, en dat vind ik altijd wel leuk met organisaties. Want ze hebben vaak al een indeling, maar die werkt vaak niet goed. Dus het is een zoeken van wat is dan wel een goede indeling. En dat is ook een beetje uitproberen. Hè? Zullen we het zo doen? Of zullen we het dus, dan moet je niet een apart fietspad maken voor de snelfietsers. Hè, die in één keer er even langs moeten.
Ja.
Je had het toen bij je introductie zei je, oh ja, dan heb je ook nog die ene die van linksaf even binnenkomen. In het, hè? Dus die hadden we niet zien. Maar je kan dus een apart paadje maken om dat soort dingen erin te vliegen. Het is een kwestie van afspreken. Er zijn organisaties die dat zo doen. Zeg, nou ja.
En wat zijn nog meer voorbeelden van de indelingscriteria? Dus je zei net van de soort van project. Van gaat het meer volgens de watervalmethode of meer agile of een combi?
Ja.
Waar kijk je nog meer naar als je het aan het indelen bent?
Nou, je kunt... eentje die ik vaak heel makkelijk vind is het naar omvang of complexiteit. Ja, dus je hebt grote dingen die veel aandacht vragen. Je hebt kleine dingen die snel kunnen. En je hebt middelgrote dingen, die zitten daar een beetje tussen. Het is een soort drietapscategorie. En dat kan naar omvang zijn. Het is, is er veel geld en middelen nodig? Of gaat die heel lang duren? Nou, dat ben ik sowieso niet voor hele lange projecten, maar dat is wat anders. Nee. Of is die organisatie politiek qua imagorisico groot? Hè? Dus er kunnen ogenschijnlijk kleine trajecten zijn, maar die een enorme impact kunnen hebben op hoe de buitenwereld naar de organisatie kijkt. En die daardoor bestuurlijk ook meer aandacht nodig hebben.
Oh, dus die kunnen dan ook een ander kleurtje krijgen of een ster of zo. Ja. Ja. Nog meer?
En die krijgen een ander kleurtje. Nog meer voorbeelden. Ja, er zijn legio indelingen denkbaar. Maar dit zijn wel een paar hele makkelijke die je snel kunt toepassen. En die ook wel helpen om het grof, of om het kaf van het koren te scheiden. Ja, naar type afdelingen of naar de regio of naar klantgroep of naar productgroep of naar, noem. Je kan het, eigenlijk zijn er heel veel denkbaar. Elke,
dat ligt dan ook aan de organisatie.
Dat ligt aan de context en de vraag die je ook op wil lossen.
Ja. Ja. Nou gaat deze podcast ook over leiderschap natuurlijk. En het hoeft niet per se leidinggevend te zijn. Het kan ook persoonlijk leiderschap zijn. En mijn definitie van leiderschap is vanuit inspiratie jezelf en anderen richting geven om te doen wat ertoe doet. Hoe zie je de link tussen portfolio management en leiderschap?
Ja, het is natuurlijk wel een hele mooie vraag die je stelt, Anouk. En het is iets wat mij ook al tijden bezighoudt. Als je met het portfolio bezig bent, dan ben je wel bezig met de toekomst van de organisatie vaak. Mm. Hè? En toekomst, het bedenken, het maken van de toekomst, ja, dat heeft ook iets van leiderschap nodig. Leiderschap zit bij mij ook in eigenaarschap. Hè? Dus wie voelt zich eigenaar van het portfolio? Wie heeft er wat over te zeggen? Wie gaat ervoor staan? Wie toont de rechte rug? En wie beïnvloedt wie bij wat we gaan doen? Dus leiderschap, ja, dat zit voor mij, zit dat ook wel in die dingen. En terwijl ik dat vertel, denk ik, ja, hij is misschien nog wel lastig om precies mee te pakken. Dus leiderschap heeft voor mij, en dat is wel een van de, ja, dat is misschien ook wel een van de moeilijkere dingen bij het portfolio. Want ik maak onderscheid tussen het richten, het ramen en het realiseren. Het realiseren is vrij makkelijk. Dat zijn die dingen waar we het net over hadden. Het ramen, dat is al een beetje die fietspaden en de buslijn om die uit te zetten. Maar het richten van waar willen we naartoe en waar doen we het dan voor? Ja, dat is in mijn beleving ook een stuk leiderschap wat je nodig hebt. Visie op de toekomst, visie op het hier en nu, visie op verandering.
Ja. Dus dat zit meer op strategisch niveau.
Ja, strategisch-tactisch, denk ik. Maar daar ook, en dat, ja, vaak zijn dingen daar ook niet in uitgesproken. Niet iedereen zit hetzelfde in de wedstrijd. Er zijn verschillende belangen. Dus om daar een gezamenlijke visie te hebben, oké, als we aan deze dingen werken, dan gaat het goed komen met ons. Dat hoort ook bij een stuk leiderschap. Het is soms ook wel zoeken in de organisatie, van, ja, wie is daar nou van? En, en wie durft zijn nek daarvoor uit te steken? En als ik het vraag, wat voor antwoorden krijg ik dan?
Want op welk niveau in een organisatie werkt zo'n portfolio manager vaak?
Die zit, dat is heel verschillend. Maar je komt ze heel veel tegen in IT-organisaties. Hè, dus een afdeling of dienst ICT. Want daar komen vaak veel veranderingen samen. Heel veel veranderingen hebben nou eenmaal met IT te maken. Dus IT is dan toch het knelpunt in de in de middelen en mensen die het moeten doen. Dus daar is dan de eerste vraag van hoe gaan we prioriteren? Hè? Wie gaat dan het eerst?
Ja.
Maar je kan hem ook organisatiebreed in de buurt van concern control zou je hem kunnen zetten, die positie. Hij kan ook aan de innovatiekant zitten, daar komt hij ook wel tegen. Kom je hem ook wel tegen.
Oh ja.
Dus de, meer richting de strategie. Dus een beetje dat van, die komt ook, in een aantal keer heb ik ook al gewerkt in organisaties heel dicht bij de product development kant. Er zit ook aan de innovatiekant. Dus de, ja, er zijn meerdere plekken die...
Ja.
Aan de ene kant is handig. Ja?
Nou, ik zit te denken, het is ook verschil of zo iemand ook strategisch tactisch meedenkt. Of alleen maar het wegenonderhoud doet om die metafoor maar even te houden.
Ja.
Of zelfs alleen maar het systeem gebruikt en zorgt dat het up-to-date is, wat ook al heel erg belangrijk is, maar wat wel minder strategische denkkracht vraagt.
Ja, je hebt, ja, als je, ja, zoals je nu brengt, heb je eigenlijk twee kanten. Je hebt de continuïteit van de organisatie op korte termijn, waar onderhoudsprojecten voor nodig zijn ook, en die moeten draaien. En je hebt de innovatiekracht die je moet gaan, of die je wilt gaan ontwikkelen of al hebt en nieuwe stappen zetten waar ook dingen gebeuren. Want de wereld die verandert om ons concept. Dus daar zit hij. Ben je meer van het een of ben je meer van het ander? Maar je zou ook nog kunnen kijken, die dacht ik net ook te horen in je vraag, van zit je meer op strategisch niveau? Ben je meer mee aan het denken over waar gaan we heen in de toekomst en wat is daarvoor nodig? Of ben je meer het baasje van de projectmanagers? Hè? Dus zit je meer op de operatie om te zorgen dat... En dat is wel belangrijk, als je dat hebt over de rol en de positie van de portfolio manager, dan is het wel heel belangrijk dat je goed realiseert waar je zit. Want als je de baas van de projectmanager bent, dan word je strategisch in de discussie niet altijd even serieus genomen. Denk zeker in wat grotere organisaties, want dan ben je gewoon een uitvoeringsbaasje.
Mm-hmm.
Of bazin. En het nadeel als je wat meer aan de bovenkant zit, als je het zo zou mogen noemen, wat meer op strategisch niveau, is dat je in de uitvoering wat minder serieus wordt genomen. Ja jongens, daar doen we het wel op onze manier. Dus
ja.
Ik ben altijd een beetje aan het schipperen. Dus
ook de aard van portfolio management, dat je eigenlijk altijd aan het schipperen en bemiddelen bent en probeert overzicht te krijgen, mensen één kant op te krijgen?
Ja, en mensen natuurlijk ook altijd in deze tijd zeker dat ze het allemaal vanzelf kunnen en niet zoveel hulp nodig hebben. En nou, soms ook wel, maar het is dat je bent altijd wel, ja, het is een beetje de Haarlemmer olie misschien. Maar je bent,
wat is dat?
Dat je een beetje alles aan elkaar probeert te binden.
Mm-hmm.
En ik heb een training die ik al een paar jaar geef aan mensen die het portfolio management vak beter willen geven. En daar komt ook een paar keer, kwam ook naar voren van, hè, wat is nou een van je kerneigenschappen? Is dat je regelmatig met mensen van directie, maar ook van de werkvloer, gewoon even aan het koffiedrinken bent om te horen wat er speelt. Dat is eigenlijk misschien wel net zo belangrijk als zorgen dat je lijstje op orde is. Hè, en het klinkt heel gek, ja, maar dat is wel eigenlijk wat zorgt dat je hoort wat er gebeurt. En daardoor kan je makkelijker schakelen op wat er nodig is.
En dat zorgt er ook voor dat men aan jou denkt op het moment dat er iets nieuws wordt opgetakeld. En niet dat je pas al 3/4 jaar later erachter komt dat er een enorm nieuw programma draait. Waar ze jou nog even niks over verteld hadden per ongeluk.
Oh ja, we hebben jou nog even gepasseerd. Want we wilden eerst aan ons eigen denkwerk.
Of we hebben er gewoon niet aan gedacht dat het voor jou ook handig is om te weten. Oké. Dus je moet zowel handig zijn met modellen en praktisch overzichtjes maken en zo, als dat je ook een mens moet zijn eigenlijk.
Zeker.
Goed contacten kan onderhouden. Ja. Ja, voor die kant is dat leiderschap en de communicatievaardigheden natuurlijk wel heel erg waardevol.
Absoluut.
Ja.
Ja, dat kan je niet genoeg benadrukken, denk ik.
Nee, want dat realiseer je misschien ook niet als je vanaf de andere kant komt. Bijvoorbeeld meer vanuit de IT-uitvoering. Dat ook een heel vak is wat je kan ontwikkelen. Dat het niet iets is wat je hebt of niet hebt. Maar waar je bewuster mee bezig kan zijn.
Ik denk het wel. Het is wel leuk om daar met mensen aan te werken. En Ja, dat is iets wat waar bij mij wel een aantal dingen samenkomen. Je hebt de wat hardere kant van de lijstjes en de IT en de financiën en ook het projectmanagement. En je hebt de wat, zou je kunnen noemen, de wat zachtere kant van het veranderen en mensen enthousiast maken of juist gaan remmen en mensen. Dus die kant en ook het veranderpotentieel in mensen om dat wat beter te maken. In mijn huidige opdracht ben ik ook heel veel bezig, maar dan ben ik eigenlijk meer een soort van programmamanager. Maar dan ben ik vooral veel bezig met een goede sfeer te creëren in het team waarin we zitten. Om iedereen goed aan boord te krijgen, mensen te laten shinen. Sommige mensen die vinden het best moeilijk om hun plek te vinden en iets te pakken. Nou ja, daar probeer ik dan bij te helpen zonder ze echt heel duidelijk neer te zetten. Maar dan kijken wat er werkt. En ja, dat lukt mij wel steeds beter. Dat vind ik ook een heel leuk aspect misschien ook met leeftijd en werkervaring en de looptijd die ik al heb natuurlijk te maken. Maar dat vind ik wel ook een van de leuke kanten. Om het voor elkaar te krijgen. En mensen te laten ervaren dat het leuk is om dingen op een iets andere manier te gaan doen. En dat ze daardoor ook enthousiast worden en ook dingen gaan doen die gaan bijdragen. En dat is niet alleen maar het blauwe kunstje leren. Dat is niet alleen maar het leren het lijstje. Dat gaat ook vooral complimenten geven dat ze iets goed doen en dat ze gewaardeerd worden, die kant.
Ja, ja.
En we zijn bij projecten vaak heel gauw geneigd om vooral op die projecten te sturen die niet goed gaan. Hè? Dus ook in portfolio's. Hè? Vaak is een soort stoplichtenlijst, die kom je vaak tegen. Mm-hmm. Hanteer ik zelfs ook. En dan gaan we vooral hebben over de projecten die op rood staan.
Ja.
Ja, dus iedereen die goed zijn best doet, die wordt eigenlijk niet gewaardeerd. Hè?
Nee.
Dus, en de andere valkuil is, misschien even op net terug. Dus iedereen die op rood staat, die geeft je aandacht. Mm-hmm. Maar het voelt misschien ook wel gek om al die projecten die wel goed gaan, om die dan ineens aandacht te gaan geven. Maar ja, dat kost heel veel tijd als je daar doorheen moet. Dus dat, en die tijd wil je misschien. Dus, maar dat voelt een beetje gek, maar is wel interessant. En de andere is dat je de valkuil die je een beetje hebt als je naar de projectenlijst kijkt, is dat daar vooral de projecten op staan die lopend zijn. Dus je bent continu, ben je eigenlijk alleen maar bezig om alles wat loopt weer naar voren te duwen of een beetje te remmen. Maar je bent niet zo bezig met wat hebben we nou eigenlijk voor elkaar gaan? Wat hebben we nou opgeleverd? Dus ik ben, als ik portfolio management een stapje verder help in een organisatie, dan probeer ik ook te kijken hoe kunnen we nou focus krijgen op wat er al aan waarde gerealiseerd is en hoe houden we dat ook in de aandacht? Want we zijn, het ene project is opgeleverd en we zijn er weer door aan het rennen
en
bij het volgende project. En dat is jammer, want daarmee benut je een aantal dingen eigenlijk niet in een organisatie. En dat vind ik wel een boeiend aspect. Dus als ik daar wat aandacht voor kan krijgen, dat vind ik. Ik kwam een aantal jaar geleden bij een ROC en dat was een van mijn leukste opdrachten. En die hadden eigenlijk al een sfeer toen ik binnenkwam dat ze mensen uit het onderwijs die iets heel leuks gedaan hadden en ook een mooi resultaat hadden geboekt, die mochten dat dan bij het college van bestuur komen uitleggen. Hm. Dus dat dacht ik van, hey, dit zijn mooie voorbeelden van hoe het eigenlijk ook kan.
Ja, ja. Nou, vind ik mooi de nadruk die je legt op verbinding. En ook eigenlijk, als we het hebben over leiderschap, dan is de leiderschap zoals je dat schetst, zoals jij dat doet en hoe dat ook past bij portfolio management, is meer, je zou het dienend leiderschap kunnen noemen, of meer zoals een herder. Het gaat niet om de herder, het gaat om de kudde en hoe dat gaat. Je kan andere metaforen verzinnen, maar het gaat in ieder geval niet zozeer om. Ik denk dat je oké moet zijn met bescheiden zijn of zo, of met niet zo opvallen. Want als je je werk goed doet, valt het nauwelijks op wat je allemaal hebt gedaan en waar je allemaal die olie bent geweest en wie je allemaal meer hebt laten geloven in zichzelf. En dan wat dat betreft kan het ook best een ondankbare taak zijn, dat als het goed gaat, dan valt het haast niet op.
Nou, dat klopt. Dat is misschien als, want ik draai ook een aantal jaren mee als extern adviseur in die rol. En dat is misschien, in het begin is dat een van de, als je erachter komt dat het zo werkt, dat is misschien een van de lastigste dingen. Maar eigenlijk is het mooiste compliment is als je niet bedankt wordt.
Ja,
Maar dat duurt even voordat hij indaalt. Hè?
Ja. Inderdaad. Dat vind ik wel heel mooi dat je dat zegt. Want dat ervaar ik ook als ik bijeenkomsten begeleid, faciliteer of een traject faciliteer. Als dat soepel loopt, merken ze me nauwelijks op. Maar ik heb wel nagedacht over wat we doen. Maar ik ben ook zo flexibel dat je haast niet merkt dat ik daar keuzes in maak. We gaan gewoon de volgende stap doen. En daar heb je hetzelfde. Dat het, als het allemaal organisch werkt en voelt, dan ben je eigenlijk buiten beeld. En dat betekent dan dat het goed ging.
Ja, ja, dat klopt. Nee, maar dat is goed dat je het zo ziet. Want en dat is eigenlijk ook in een veranderproces. Dat doe je met elkaar doe je je stinkende best om er iets moois van te maken. Hè? Dat, en veranderen is soms ook twee stappen naar voren en weer één stap terug. Of één stap naar voren en twee stappen terug. En mensen vinden het vaak ook heel gewoon dat zo'n die stapjes in een verandering, dat die ook slagen. Dus ik vind dat niet gewoon. Dus wat ik dan doe, is dat even benadrukken dat dat niet gewoon is. Dat bijzonder is en dat je daar best even van mag genieten.
Ja.
En dat voelt gek als mensen niet gewend zijn om complimenten te krijgen.
Ja, dat is echt iets wat dan ook weer eigenlijk geoefend kan worden. Ja.
En het leuke is, als je daar wat... het is natuurlijk, oplet ik ook niet in doordraaf, maar als mensen elkaar dan complimenten gaan geven in een situatie waar ze dat niet gewend waren, ja, daar word ik dan, dat vind ik dan wel weer heel bijzonder.
Dan zie je dat, dus, denk je zo, missie geslaagd. Ja. Ja, ja. Nou, dat is mooi, want daardoor loopt alles soepeler natuurlijk, want mensen gaan elkaar dan ook makkelijker vinden. Ze durven meer om hulp te vragen als ze het nodig hebben. Dus dat heeft allerlei effecten die niet zo heel meetbaar zijn in eerste instantie, maar die wel bijdragen aan het bereiken van de doelen. We gaan bijna afronden, maar ik heb nog twee vragen voor je. De ene is er ook wel eens iets heel erg misgegaan waar je dan achteraf dacht, leerzaam?
Ja, regelmatig gaat er wat mis met me in mijn omgeving. En dat heeft ook met mij te maken. Ik had 2 jaar geleden had ik een traject bij een grote universiteit. En daar was ook binnengehaald om portfolio management, om dat daar een tandje verder te brengen. Nou, dat is op zich. Maar ik had 2 leuke workshops in het begin. En die groep was ook heel enthousiast. En ik had toen na die workshops wel iets van, is hier wel genoeg energie om het echt te gaan doen? Want iedereen die was enthousiast over de workshop, maar toen ik ze vroeg van wie heeft de tijd om mee te gaan doen, toen was er eigenlijk maar 1 iemand zei, ik heb misschien wel een uurtje ergens de komende 2 weken.
Wauw.
Nou weet ik niet of ik meteen de opdracht had moeten weigeren of iets anders had moeten gaan doen, maar ik heb ergens gemist om die groep alsnog mee te krijgen. Dat is me niet gelukt. Ik heb wel veel sessies met mensen bij elkaar, maar het is me niet gelukt om het vonkje aan te zetten. En ja, dat bloedde na een half jaar of zo, of na een half jaar, nee, niet eens. Na een maand of 3 bloedde het toch een beetje dood. En er was wat wisseling van de wacht, dus er waren allerlei redenen, misschien ook smoezen. Maar ik zie dat wel als een project wat ik vond jammer. Het is me niet gelukt om het vonkje aan te krijgen daar.
Ja, ja. Ja, dan zou je in zo'n geval misschien een volgende keer dat wel durven terug te spiegelen. Meteen al van, leuke workshop, maar wat nu?
Ja.
Ik twijfel eigenlijk aan of er wel genoeg energie is. Dat je het ook achteraf weer terug kan leggen bij, want zij moeten het gaan doen.
Ja, maar er is ook iets geweest waarom ik dat niet gedaan heb. Want ik ben ook niet bang om dat te doen. Maar en die is wel ingewikkeld.
Interessant.
Ja.
Dus vaak systemisch dan. Dan is daar iets waar jij niet helemaal zicht op hebt, maar wat je wel beïnvloedt in wat je wel en niet durft of doet. Mysterieus.
Klopt. Ja, ik kan er wel wat meer over vertellen, maar dat, uiteindelijk is het me daar niet gelukt. En dat heeft ook met mensen te maken. En momenten waarop ik dingen wel en niet deed. En soms, mijn les is ook dat soms moet je heel duidelijk zijn in wat je wil. Ook in mijn vak. En dat betekent soms, dat lijkt hard, maar dat heeft te maken met duidelijkheid. En hoe ouder ik word, hoe meer van dit soort ervaringen, hoe sneller ik ben in het duidelijk proberen te krijgen. Maar dit en dit en dit. En nu zeggen jullie dit. Ik snap hem niet meer.
Dat klopt niet. En dan gewoon meteen terugkoppelen. Ja, ik denk ook dat je misschien dan leert dat je niet hoeft te kiezen tussen mensen en verbinding en goede sfeer. En duidelijkheid en meteen terugkoppelen en helderheid. Maar dat het juist heel goed samen kan gaan.
Precies.
Herken je juist. Dat?
Ja, want dat heb ik zelf vanuit het verleden denk ik dat ook dat het geven van duidelijkheid en laten merken dat je toch iets anders wil als dat er wordt gevraagd. Dat kan ook als een afwijzing, als een teleurstelling worden ervaren. Dus daar ben je, ik ben daar niet heel bang voor, maar ergens misschien toch ook weer wel. En dan weet je niet wat dat weer oplevert. Dus ja, dan ga je dan toch weer met een boogje eromheen en dan werkt dat weer niet. Ja.
Nee. Ja, we hebben samen een keer leadership embodiment gedaan, hè? Met het centreren op een congres. Wat heb je daar nog aan gehad daarna?
Ja, leuk, want ik vond dat, ik weet nog ook dat ik jou al vroeg van ik wil ook echt dat we die oefening even doen. En ik heb bij jou daarna ook nog bij jou je training een dagje gevolgd. Ja. Dat was ook erg leuk. En wat in die oefening, wat het ook... He, dat je lijf, en het, als je hebt bij portfolio management het creëren van overzicht, rust en ruimte. Hmm. Ja, dat is dat embodiment, dat gaat er eigenlijk ook over. Dus het zit in je lijf en je kan er ook heel snel bij. Dat kan je heel goed aan mensen leren. En dat vond ik ontzettend leuk om dat te zien en te doen. En dat is ook de reden omdat je laatst ook bij een opdracht erbij gehaald hebt. Om dat met die hele groep te doen. Maar jij kan dat als geen ander. En het is zo'n mooi, sterk instrument, het centreren en... dus dat vind ik echt heel krachtig. En dat is ook een hele mooie aanvulling op wat ik doe met portfolio, of wat ik daarmee wil bereiken eigenlijk.
Dan kom je eigenlijk terug bij dat het bedoeld is voor rust en ruimte. En als je zelf in jezelf rust en ruimte kan creëren, kun je dus dat werk veel beter doen. Want dan heb je beter overzicht en dan kun je betere keuzes maken. Nou, dat is wel mooi die link.
En je voelt de kracht ook echt komen dan. Dus dat zonder dat het overweldigend is. Dus je zit beter in het gesprek. Ja. Je kunt beter schakelen. Dus dat, ja.
Ja. Ja, en dan kun je ook beter kiezen van is dit een moment om door te vragen. Of om best wel stevig terug te spiegelen. Of wat is nu eigenlijk het beste voor de situatie. Niet wat vind ik het comfortabelst, maar waar dien ik de situatie mee. Ja.
Ja.
Hey, als laatste, als mensen nu denken, goh, portfolio management, moeten we toch eens wat meer mee gaan doen. Heb je nog wat tips? Wat moet je dan, hoe pak je dat aan?
Dat is altijd een moeilijke vraag aan de expert.
Ja, heel moeilijk.
Je kan mij bellen, dat mag natuurlijk altijd.
Okay,
of even appen of mailen. Mm-hmm. Ja, maar het advies is, begin bij het begin. En begin een antwoord te vinden op de echte vraag die er zit. Ja, en bij elke verandering, het is wel visie op waar je wil komen, maar vooral begin in het hier en nu. En begin met kleine dingen.
Dus het hoeft niet allemaal in één keer. Je begint
het hoeft
van
vooral
ergens.
Niet, ja, het moet vooral niet in één keer.
Ja. En het is iets van een lange adem, maar wat wel meteen al iets oplevert aan de goede vragen gaan stellen, bijvoorbeeld.
Ja, er wordt heel gauw gedacht in lijstjes, maar het is vooral ook, het is niet van hoe gaan we nou zorgen dat we met een goede planning zoveel mogelijk projecten kunnen gaan starten. Nee, bij mij is het probeer vooral te focussen op hoe zorgen we dat projecten afkomen in de organisatie, dat we er wat aan hebben. En misschien moet je de kraan maar eens een tijdje dichtdraaien en dat je even geen nieuwe dingen start.
Ja.
Dat soort dingen moet je, het gaat niet om het lijstje. Het lijstje is ook een hulpmiddel, maar... kunnen we nou maatregelen nemen waardoor we echt ruimte krijgen? Hmm. En ik persoonlijk zou liever hebben dat iemand een dag niks zit te doen, dan dat hij overspannen thuis zit. He, dus dat zijn natuurlijk wel de twee uitersten.
Ja.
Het gaat niet om iedereen maar bezig te houden.
Ja. Het is in zoveel organisaties waar ik kom, is de werkdruk super hoog. Het is zo makkelijk om nieuwe dingen te verzinnen en dat dan ook weer op de planning te zetten. Mensen kunnen zichzelf en elkaar nauwelijks bijhouden. En dan kun je afvragen of je dan eigenlijk wel echt, dan ben je wel heel hard aan het rennen, maar ren je dan ook samen de goede kant op. En daar kan dit wel bij helpen, als ik je zo hoor.
Als je weet welke kant je op moet, dan...
Als je weet welke kant je op wil. Ja.
Die kant verkennen is er ook nog eentje.
Ja. Ja, dan kom je echt op de purpose, de bedoeling van de organisatie uit. Om dat te vertalen in de portfolio.
Ja.
Ja. Nou, dankjewel Jan. Ik vond het interessant. Ik hoop dat de luisteraars er ook wat aan gehad hebben.
Ik hoop het ook. Dank je voor je mooie vragen en goede energie in dit gesprek. Ja.
Dankjewel.
Top.
Aloha, bedankt voor het luisteren naar SAP, de strategische adempauze voor leiders. Heb je nog dorst? Ga naar anouka.nl voor gratis inspiratie, een strategiegesprek en mijn boeken De Verborgen Dimensie van Leiderschap en Leiderschap in Verandering. Ik ben Anouk Brak, tot de volgende SAP.